de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, van harte welkom bij de 19e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van MT Sprout. Naast mij zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En achter de knoppen zit Max Schuiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek Rocknomics van Princeton-econoom Alan Krueger. Leren we goede gewoontes aan en slechte af met Tiny Habits van B.G. Fogg. Spraken we met Arco van Brakel over zijn lessen als zakenpartner van Ricardo Semler. En brengen we humor naar de werkvloer met het nieuwste boek van Jos Burgers. Maar eerst, Remy, hebben we reacties van luisteraars?
Ja, we kregen op podcasts@mt.nl een leuke binnen van Mark van der Peet. Wat een toffe podcast hebben jullie. Groot fan. Echt iets waar ik al heel lang naar op zoek ben. Is het mogelijk om een item te maken van de podcast die jullie ook goed vinden? Dus welke podcast wij nog meer goed vinden, Thijs?
Volgens mij doen we dat.
Ja, we doen het achteraf, maar niet altijd. Maar nee. Speciaal voor Mark, heb jij misschien een mooie tip van een podcast
aan die jou aanspreekt? Ik heb er één, ja.
Maar wil je er nu al eentje delen?
Eentje delen. Wat ik echt leuk vond, maar dat is wel een heel ander genre, is Bob. Het is een Nederlandse podcast uit 2017 al.
Ja?
Over een demente dame in een bejaardenhuis. En die heeft de hele tijd over Bob. En haar kinderen kennen Bob niet en die weten niks van Bob. Maar dat is haar vriendje toen ze 15 was. Ze gaan op zoek naar Bob. Ze blijkt ook zwanger te zijn geweest van Bob. Waarschijnlijk daar een kind van te krijgen te hebben. En ze gaan op zoek naar Bob. Wie was Bob? Het is gewoon echt zo'n uitzoekverhaal. En dat vind ik ook een leuk genre.
Ja, mooi, hè?
Brand in het landhuis.
Dat was steengoed inderdaad.
Ja.
Een beetje naar Amerikaans format. Hoe heette die serie ook alweer?
S-Town, Shit-Town, ja, die heb ik al een keer aangeraden. Ja, ik vind dat echt een hele mooie mooi genre.
Ja,
maar dan moet je echt wel de tijd hebben, want ze vaak uren luisteren.
Ja, en welke ik dus tegenwoordig heel vaak aan heb staan, is Pivot van Scott Galloway en Kara Swisher. Dat is een journalist, die is al volgens mij al 100 jaar journalist voor allerlei grote media in Amerika, Kara Swisher. En Scott Galloway hebben we ooit gesproken voor de podcast, heeft het boek De Voor geschreven. Professor aan NYU, heeft meerdere bedrijven verkocht, is 100 keer miljonair die man. En hij is gewoon heel erg geestig en hij geeft commentaar tegen, zeg maar, grote tech-trends die er gaande zijn. En elke keer weer een feest om naar te luisteren.
Zeg dat wat? Want ik luister dan naar een podcast over een demente dame. en jij naar een podcast
van een rentende,
hoe je miljonair
kale,
wordt.
Kale.
Ja, jij wil gewoon graag rijk worden, denk ik dan.
Ja, ik heb gewoon zo'n fascinatie altijd met rijke mannen uit Silicon Valley. Ik weet het. Wie weet ooit nog dat het wat gaat worden met ons.
Ik had trouwens nog een reactie, hè, van Patrick Kikken. Die heeft zelf de podcast Leven Zonder Stress.
Ja, en hij is ooit groot radiomaker, jarenlang.
Ik heb, dat wist ik niet.
Ja, hij was voor mij bij Radio Veronica. En ik heb wat radiovrienden van hem nagevraagd. Ze allemaal, Patrick Kikken, dat was wel een grootheid in der dagen.
Nou ja, als hij ons een compliment geeft, dan nemen we dat graag in ontvangst. Natuurlijk.
Ja. We spreken hem vast binnenkort een keertje voor onze podcast. En dan komen we ook een keertje bij hem een uur ratelen over onze.
Ja, ik ben nog niet begonnen. Ik heb 5 minuten van zijn podcast geluisterd vanochtend. Maar toen moest ik de deur uit en ik moest andere dingen doen. Maar volgens mij zijn het hele lange, diepgaande gesprekken. Dus niet dat snelle, korte, oppervlakkige geneuzel van ons. Maar gewoon echt diepgaande gesprekken.
Even snel nog, Thijs, heb je nog wat meegemaakt wat we graag willen delen met de luisteraar?
Ik ga wat mee. Ik ga naar South by Southwest over 3 weken. Ik moet trouwens even mijn ESTA verlengen, bedenken deze.
Ja.
Pops in mijn mind, dat moet ik even snel doen. Dus in Austin, dat technologie-congres of festival in Austin, Texas. Daar hoop ik weer een hoop inspiratie op te doen over AI en tegenwoordig over e-learning, hè, waar ik in werk. Maar ik ga stiekem ook gewoon bandjes kijken en muziek en films, want het is ook gewoon een groot cultureel festival. Gaaf. Heb ik zin in.
Gaaf. Ja. En hou op de hoogte, hè, want de eerste nieuwsbrief voor AI.nl is verstuurd afgelopen zondag vanaf mijn Zwitserse bergdorpje. Dat
Kijk.
Heel trots.
Het is een wonder dat je hier bent, hè?
Ja, want ik, ik was gestrand met de Tesla die ik had geleend van Mr. Green. Voor de test van kan je een beetje fatsoenlijk elektrisch op wintersport. Dat kan, alleen niet als je vervolgens de sleutel gebruikt om een stukje ijs weg te krabben en die in tweeën breekt. Dus ik stond daar op weg klaar om terug naar Nederland te gaan voor mijn 12,5 tot 14,5 uur durende reis. Uiteindelijk met veel hulp van de mensen van Mr. Green en Tesla ben ik toch thuis gekomen.
Nou, heel fijn. Volgende keer moet je zeggen, deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Mr. Green.
Ja.
Hopelijk. Het
zou wel leuk zijn als we een officiële sponsor zouden krijgen.
Ja, het was dus geen gesponsorde mededeling. Dan weten jullie dat ook.
Nee. Dan gaan we door naar het allereerste boek.
Ja, het boek Tiny Habits van B.J. Fogg.
Thijs, wat zeggen de recensenten?
Ja, this book will be a valuable resource to anyone interested in changing their behavior. That is, all of us. Gretchen Rubin, New York Times bestselling author of The Happiness Project. En hier heb ik er nog eentje. BJ's groundbreaking research is finally accessible to the public, eager to change their behaviors and, by extension, their lives. Brad Loster, former director of product design at Weight Watchers.
Nou ja, als die het zegt.
Nou ja, laten we. Ik weet niet.
Was het?
Het is volgens mij een heel succesvol bedrijf tegenwoordig.
Ja, precies. Maar de former director of product design, kom op jongens. Iemand moet daar beter iemand hebben gevonden voor de aanbeveling in het komende.
Ik moet toegeven, ik heb het boek thuis laten liggen. Dus daar staan
misschien
ongetwijfeld
staan
op de flap
beter.
Staan betere. Maar dit was het enige wat ik bij Amazon Amazon zo snel kon vinden. Mijn excuses aan Mr. Fogg. Want deze man is niet zomaar iemand. Hij is de director of the behavior design lab van Stanford University. Nou, dat is niet zomaar een hogeschooltje of zo.
En ik heb al heel vaak van die man gehoord. Ja. En zijn theorie Tiny Habits.
Precies.
Dus Thijs, voor degene die het nog niet weten, wat zegt zijn theorie?
Nou, ik dacht, zelf wel boek, doe ik niet. Ben ik klaar mee? Ben ik een beetje beu?
Ja, we hebben al zoveel gehad.
En ik kreeg deze toevallig van mijn partner. Die zei, dat is voor jullie. Kijk maar in de podcast. En ik begon een beetje te bladeren. En ik dacht, één, deze man kan schrijven. Dit is gewoon leesbaar geschreven. Dat vind ik altijd een winst. Mm-hmm. En zijn theorie sprak me ook wel aan. Hij is wetenschapper. Dus hij heeft dit getest op duizenden mensen. Dat klinkt nou heel eng. Maar hij heeft gewoon data verzameld van mensen. En wat zijn theorie zegt. Hij zegt, gedrag heeft drie factoren waarmee je gedrag kunt beïnvloeden. Je hebt motivatie, je hebt hoe moeilijk of makkelijk het is om te doen, en je hebt een soort trigger, een prompt noemt hij dat, waarom je gedrag gaat vertonen. En dat geldt voor, en dat vond ik het mooie, het is geen heel optimistisch boek in die zin van als je dit doet, ga je leven veranderen, dat schrijft hij wel, maar dit geldt voor alle soorten van gedrag. Of het nou slecht gedrag is of goed gedrag.
Ik wil stoppen met roken bijvoorbeeld.
Ik wil stoppen met roken.
Of ik wil vaker sporten.
Nou,
of,
ben je heel erg gemotiveerd? Je moet je eigenlijk een soort curve voorstellen. Een omgekeerde hockeystick. Je bent heel erg gemotiveerd. Die heb je op de eier staan. Dat is ontzettend de wil graag, maar het is ontzettend moeilijk. Dan lukt het niet. Aan de andere kant is iets heel makkelijk is, maar je hebt helemaal geen motivatie, ga je het ook niet doen. Kijk je naar roken, dan ben je heel erg gemotiveerd om te roken, want je vindt het lekker. En het is heel makkelijk om een sigaret op te steken. Dus dat is een gedrag wat heel makkelijk te vertonen is, maar moeilijk om af te leren. Nou, daar is zijn hele theorie op bekeken. En het sprak mij meteen aan, want ik ben als voormalig kettingroker, weet ik hoe lastig het is.
Ja. Ik heb hem nog nooit zien roken, Thijs.
Ik ben ook heel blij dat ik er van af ben.
Zelfs niet bij onze feestjes die we hebben gehad in het verleden.
Nee, en ik heb toch echt, er zijn mensen die zijn nu nog verbaasd als ze me zien, hey, rook jij niet meer?
Echt waar?
Ja, ik heb gestoomd, jongen.
Wat knap, ik ben gestopt.
Ja, maar
nog voordat je Tiny Habits had gelezen.
Zeker. Maar wat een van. Het is, ik heb heel vaak mislukt. Dus pogingen gedaan. En wilskracht. Motivation dan. Dat werkt gewoon niet. Dat is heel moeilijk om het daarop te baseren. Je moet, en wat hij nou uitlegt, je moet bij elk gedrag wat je vertoont, wat je af wil leren, of elk gedrag wat je niet vertoont, wat je aan wil leren, moet je aan die knoppen gaan draaien. Maar begin niet bij motivatie, want dit is het allermoeilijkste. En we zijn juist altijd genegen om altijd bij motivatie te beginnen. Ik wil dit, ik vind dat ik dit moet kunnen. Ik moet 3 keer in de week sporten. En ik voel me slecht en chagrijnig als ik het niet haal, want ik doe mijn best niet. En dan voel ik me schuldig naar mezelf en naar mijn omgeving. En hij zegt, nou, dat is precies de verkeerde manier om te doen. Je moet bijvoorbeeld beginnen met het makkelijker maken. Als je elke dag push-ups wil doen, doe het nou gewoon 2 keer in plaats van meteen beginnen met 20. Ik weet niet of je, ik heb het dan van die projecten en dan.
Ik heb zo ooit lang geleden, ik woonde nog bij mijn ouders. En bij ons om de hoek zat een sportschool. En ik had inderdaad wel de intentie om vaker te gaan sporten. Maar ik had dan bedacht van, nou ja, weet je, blijkbaar is die sportschool om de hoek nog steeds te ver weg. Wat nou als ik thuis een roeiapparaat koop? Dus ik heb van de Marktplaats een van de duurste roeiapparaten gekocht. En ik dacht, ja, dan ga ik elke dag ga ik een kwartier op dat ding zitten. Want hij staat er toch. Nou, 3 keer raden hoe vaak ik op dat ding heb gezeten.
4 keer?
Ja, ongeveer. Ja. Ongeveer.
Dat is niet wetenschappelijk bewezen dat het altijd 4 keer is. Maar het is wel herkenbaar. Nou ja, dat is het precies. En hij zegt, doe het dan. Koop geen roeiapparaat misschien. Je kunt ook zeggen, is het echt het gedrag wat je wil gaan vertonen? Hè? Ben je wel echt gemotiveerd? Moet je natuurlijk ook naar kijken.
Maar motivatie is dus geen goede trigger. Wat kun je
gebruiken,
wel
maar als laatste. Ga eerst kijken naar het haakje, de anchor, de prompt. Wat zorgt er iets wat. Elk gedrag wat we vertonen heeft een soort trigger. Als we geen trigger hebben, vertonen we het gedrag niet.
Heb je een voorbeeld?
Ja, ik heb wel een voorbeeld. Jij gaat plassen als je blaasvol zit. Denk jij niet over na, hoop ik. Dat is bijna onbewuste prompt. Maar ook bij opstaan heb je allerlei gewoontes door je dekbed even recht te trekken of niet.
Tanden poetsen.
Denk je ook niet meer naar. Nee. Nee, zo heb je heel veel van die dingetjes die vanzelf
routines
gaan. Routines, ja. En die kleine routinetjes, en wat hij nou zegt, als je een nieuwe gewoonte wil aanleren, is zorgen dat je die nieuwe gewoonte, je maakt hem klein, want anders is het moeilijk, want dan moet je alles op motivatie doen, dus je maakt hem klein. En dan doe je dat, koppel je aan een routine die je toch al hebt. Dan wordt het veel makkelijker om het in je dagelijkse routine te slijten. En volgens hem is het vaak na 6-7 keer heb je die routine al. Zelf gaat hij altijd 2 keer opdrukken als hij gepist heeft, geplast. Ja, en inmiddels doet hij het soms 20 keer. Maar het is ook niet erg als je het maar 2 keer doet. Maar zo is hij ermee begonnen. En op een gegeven moment is dat een routine geworden. Hij
dus je hebt een groot doel en dan moet je in hele kleine stapjes opdelen.
Ja, en je moet het. En dan zegt hij ook die haakjes. Je hebt verschillende soorten haakjes. Dit is het ideale haakje. Dus je pakt een stukje routine uit je dag. En daar plak je een nieuwe routine aan vast. Dan kun je eigen gewoontestabeling noemen ze dat. Ga je maar gewoontes aan elkaar stapelen. Je kunt ook op andere manieren herinneringen. Hè, om iets te gaan doen. Je zet een alarm op je telefoon. Of je kunt denken, ik moet er nog even aan denken. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke. Ik had maandag een dame moeten bellen. Het was echt een belangrijk telefoontje. Ik echt moeten doen. Gewoon vergeten. Nou ja, dat is natuurlijk. Dus hij zegt ook, ik probeer nou nieuwe dingetjes te koppelen aan.
Ik weet bijvoorbeeld, Ben Tichelaar is groot fan van zijn theorie. En die gebruikt altijd het voorbeeld. Stel, je wil inderdaad ooit een keer een marathon gaan lopen. Nou, dat heb je als groot hoger doel. Wat moet je dan doen om naar dat doel toe te werken? Allereerst gewoon je sportschoenen naast je bed zetten. En elke ochtend gewoon eventjes de sportschoenen aantrekken.
Ja, dat is al genoeg. Ja.
Ja, dat is de tiny habit. Dat is de eerste kleine stapje naar om een keertje buiten een rondje te gaan lopen. En nou, als je dat 10 keer die schoenen hebt aangetrokken, ochtend, dan denk je op een gegeven moment van, nou, weet je, ik loop er ook al mee naar de keuken. En als je dat 10 keer hebt gedaan, dan denk je van, nou, ik kan ook wel een blokje om misschien even een keertje hard lopen.
En wat dan ook heel belangrijk is, is dat je je niet schuldig voelt als je niet dat blokje om doet.
Ja.
Maar dat je denkt, oh, dan ga ik het de volgende keer doen. En dat je jezelf beloont. Zelfs voor het feit dat je die hardloopschoenen aan hebt gedaan. Dat je denkt, goed, ik heb het gedaan. En je mag glimlachen. Je mag je vuisten in de lucht gooien. Een schreeuw of
dus
een
echt kreet. Jezelf belonen.
Je als echt belonen in die vorm. Ja. Niet een reep chocola over een uur.
Heb je dat ook gedaan thuis?
Ja, ik doe dat iets bescheidener dan hij. Want hij zegt, het is natuurlijk een beetje gênant als je daar in je eentje staat. Yes, ik heb mijn schoenen aangetrokken. Maar hij zegt, het klinkt debiel, maar het is wel belangrijk. En dat snapte ik ook, want het geeft namelijk dat dopaminekickje. Wat je ook krijgt van al die appjes op je telefoon.
Ja, precies.
Dat vond ik trouwens ook wel grappig. Want eigenlijk is het boek het is ook heel geschikt van, dat gedrag beïnvloeden. Dus we hadden al die apps de hele dag doen. Dus ik dacht, nou, deze man die zal wel echt gaan ranten tegen al die apps en dingen. Maar dat doet hij niet. En ik dacht, hoe kan dat nou? Want dat is toch eigenlijk de grote timefrater, de grote vloek van onze tijd. Maar een van zijn favoriete studenten ooit was de oprichter van Instagram. Een van de oprichters. Dus ja, ik denk dat die niet... Die was niet, niet al te kritisch over, viel mij op. Maar goed, ik denk dat hij inderdaad heel goed op heeft gelegd in de lessen van Falk. Want dat is helemaal gebaseerd natuurlijk op gedrag sturen. En
continu, ja. Aandacht vragen.
Ja, precies.
Voor wie is dit boek, Thijs?
Nou ja, voor iedereen die goede en slechte gewoontes wil afleren en goede gewoontes wil aanleren. Dus dat is in principe... Denk ik
iedereen.
Voor iedereen. Ik denk echt dat dit, als je dit leert te beheersen, en het klinkt als een soort bijna religieus nou, maar als je zijn techniek leert te beheersen, dat kan je echt, denk ik, veel opleveren. Dus ik ga het ook echt proberen.
Je krijgt ook een beetje waterige oogjes, zie ik.
Ja, ik ben echt heel...
Wanneer moet je het lezen?
Ik heb het 's avonds gelezen, het is goed geschreven, prima. Ik zou het niet in bed leggen, dat heb ik lezen, heb ik één avond gedaan. Toen lag ik helemaal wakker, dacht, oh, dan kan ik dit is een gewoonte die ik aan moet leren en die moet ik afleren. En dan ga je
dit
malen.
Dit in kleine stapjes doen.
Ja, en dan ga je malen, moet je niet doen. Dus ik zou hem lekker voor de kachel, gooi hem dicht en pak daarna gewoon een saai managementboek. Ja. 2 bladzijden in, ik slaap meestal heerlijk.
Cadeautje, kopen?
Ik zou dit kopen, want dit is een hele belerende titel. Hè? Jij hebt geen goede gewoontes, hier, alsjeblieft.
Dan.
Het interview deze maand met Arco van Brakel, ondernemer met het Semco Style Instituut. Zakenpartner van Ricardo Semler, de zelfsturingsguru uit Brazilië. En Arco is ook de coach van onder meer Ali B. Remy, jij sprak met Arco naar aanleiding van zijn nieuwe boek Ondernemen met Impact.
We zijn uit de studio van voicebooking.com terechtgekomen op Sprout en MT Headquarters hier aan de Paul van Vlissingenstraat in Amsterdam. Ik zit hier met rasondernemer en vriend Arco van Brakel. Die heeft onlangs het boek geschreven Ondernemen met Impact, leiderschapslessen van een ondernemer met een missie. Arco, welkom in de podcast.
Dankjewel Remy.
Je hebt het boek geschreven en je bent onlangs gestopt als CEO van het Semco Style Instituut, wat je samen hebt opgezet met Ricardo Semler, topondernemer. En voordat we over je boek verder gaan praten, wil ik eerst eventjes dat bijzondere verhaal met je doornemen. Want niet veel mensen kunnen zeggen dat ze compagnon zijn van Ricardo Semler. Je was directeur van het BAAK, opleiding instituut in Driebergen.
Ja, in Noordwijk.
In Noordwijk.
Ja, 2012 tot 2016 heb ik dat gedaan.
Hoe ben je met me in contact gekomen? Want dit soort mensen zijn moeilijk te bereiken.
Nou, als je de rekening betaalt, kan je me gewoon boeken als spreker.
Oké. Okay. Als je dus maar dat heb ik ook dik genoeg een portemonnee hebt.
Het was
dan
een hoop geld. Ja, we hebben een fantastisch event gedaan. Ricardo Semler en Friends heette dat.
Ja.
En met als titel Iedereen de baas. Dat was een doorslaand succes. Nou, echt werkelijk alle meetbare maatstaven. En eigenlijk vrienden geworden die dag. En Ricardo stuurde...
Dat gaat snel.
Nee, je hebt soms een klik met iemand. En dat had ik met hem echt. En nog steeds. Dus hij zei, joh Arco, zullen we samen dit gedachtegoed de wereld inbrengen?
Gelijk op dag 1 zei je
nee,
dat?
Nee, na een paar maanden stuurde hij een mailtje. Dus hebben we eerst een Skype gesprek gedaan en toen nog één. Toen ben ik met een team van de BAAK naar hem toegevlogen. Toen zouden we vanuit de BAAK deze manier van werken gaan doen.
Ja, en iedereen aan de zelfsturing.
Ja, bij de BAAK ook natuurlijk. Dat past heel erg bij zo'n instituut. Op een gegeven moment ben ik opgestapt bij de BAAK. Omdat ik gewoon ik was gewoon klaar met mijn stuk.
Je bent ook meer ondernemer dan bestuurder, kan ik me zo voorstellen.
Ja, ik vond het wat bestuur. Ik kreeg een nieuwe bestuursvoorzitter en dat boterde niet helemaal, moet ik zeggen. Soms moet je dan gewoon denken, joh, weet je, het is mooi geweest. En ik ben opgestapt. Alleen mijn opvolger wilde de joint venture met Ricardo niet voortzetten. Wat ik een onbegrijpelijk iets vond. Want ik vind
die man is een van de bestseller auteurs ter wereld.
Precies,
wordt
omarmd. Miljoenen boeken.
Ik denk voor mij ook de best gelezen artikelen op MT gaan over Ricardo Semler. Dus het is een grootheid, zeker in de top van het management van Nederland.
En we hadden gewoon onderzoek gedaan dat in Nederland 51%, dat was in 2014, 51% van de bedrijven enige vorm van zelfsturing ambieert. Maar ze wisten niet hoe het moet. En dat percentage alleen maar gegroeid. En ja, dan met de guru ter wereld op dat gebied samen te werken, vond ik wel een goede marketingkans.
Dus jij in het vliegtuig naar Brazilië.
Ja, heb ik gedaan. En uiteindelijk heb ik dus zelf samen met een team het
met Ricardo gedaan. Hoe gaat dat? Dan zit je bij zo'n man thuis? Of ga je dan naar zijn kantoor toe?
In zijn hotel.
In zijn hotel?
Een totaal zelfsturend hotel, wat alleen al
een feest heeft een hotel?
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja, het moet er niet komen. Ja, hij heeft van alles.
En scholen maar, volgens mij?
Scholen heeft hij op aan het zetten. Hij is een heel project, een nieuwbouwproject aan het doen om de Brazilianen voor huisvesting, betaalbare huisvesting te voorzien. Nou, het is wel een man die maatschappelijk onderneemt in Brazilië. Dat is echt, daar moet je hem echt nageven.
Maar ik neem me even mee naar dat verhaal. Je zit dat in dat hotel tegenover Ricardo Semler.
Ja, met allemaal mensen die hij mee had genomen. Ja. Die met jaren mee samengewerkt. Die bij The Guardians genoemd.
The Guardians, de Semco-style Guardians.
Ja, ja. Ja, en hebben gewoon ontrafeld en uitgedacht wat nou de geheimen waren van zijn succes.
Ja, hoe lang duurt dat?
Nou, we zijn een paar dagen daar geweest. Daarna hebben we nog maanden werk gehad om het met hun samen, tussen Nederland en Brazilië, om er echt een opleidingsprogramma van te maken. Want je moet iets wat in de praktijk ontwikkeld is, moet je een soort van methodisch maken. Terwijl je niet dogmatisch wil zijn.
En, ben je samen de kroeg in gegaan?
Nee, we hebben wel samen gegeten in Brazilië. En, Ricardo heeft een zekere serieusheid over zich.
Oké, het is niet een hele iemand waarmee je ook informeel in de omgang.
Dat is erg moeilijk. Het is zo'n intelligente man dat je een hap-snap praatje bijna niet met hem kunt doen.
Het gaat altijd over de inhoud.
Het gaat altijd over inhoud, ja.
En, merk je dat in mails die je dan stuurt? Ja. Is het altijd gelijk to the point?
Ja. Hij heeft absoluut humor, maar het is altijd inhoudelijk. Zijn vrouw zegt ook dat ze daar wel eens moe van wordt. maar hij heeft een zekere serieusheid over zich. En een heel leuk voorbeeld is, heel veel mensen onthouden van die tegenlichtdocumentaire, vooral de hangmatten en de fun van het Semco-stijl gedachtegoed. Mm-hmm. Maar grappig genoeg is het helemaal geen heel grappig, hilarisch bedrijf. Er zit ook een zekere rustige, vriendelijke serieusheid in zijn ondernemingen.
En volgens mij hyper gericht op ook winstgevendheid. Volgens mij wordt dat wel eens vergeten.
Het is echt absoluut een ondernemer. Als missie hebben wij bij Semco Style Institute gezegd make work awesome. Maar we zeggen er altijd bij, het is niet awesome als je de rekeningen niet kan betalen.
Ja.
En je moet niet vergeten dat die Semco-stijl ontwikkeld is in Brazilië van de jaren 80-90. Wat een zeer instabiele economie was. En als je daar,
gevaarlijk ook, denk ik wel.
Gevaarlijk, maar ook gewoon arm. Dus als je geen werk had, kon je gewoon echt niet voor je kinderen zorgen. En in die context is de Semco-stijl ontwikkeld. Als wij het over high performance hebben, dan hebben we het over rijk in een Audi A6 of ga ik in een Jaguar I-Pace. Maar daar is high performance. Kan ik werken? Kan ik voor mijn gezin zorgen, ja of nee? Dat is echt ondernemen met je mensen samen op een scherp van de snede. En daar in die context is de Semco-stijl ontwikkeld. En dat moet je nooit vergeten.
Een andere goede vriend van je is misschien niet zo bekend wereldwijd, maar wel hier in Nederland, Ali B.
Ja, ja. Ja.
Hij wordt genoemd in je boek. Ja. En daarin beschrijf je ook de eerste keer dat je Ali ontmoette. Hij kwam na een seminar naar je toe en hij zei, Arco, je hebt prachtige verhalen, maar je bent een waardeloze spreker.
Ja, 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 dat was even slikken.
Hoe was dat?
Ja, nou, het was niet de eerste keer ik hem ontmoette. We kennen elkaar al een tijdje uit het netwerk. Maar ik zei, joh, ik heb nou een paar van jouw sessies bijgewoond. Kom nou eens een keer bij mij zitten. Nou, hij vond het leuk. Hij kwam bij mij zitten. Hij zei, Arco, er komen pareltjes uit je mond. Maar man, eigenlijk ben je een waardeloze spreker. Maar Ali had wel een punt. Hij zei, wat jij vertelt, dat zou je een grotere doelgroep verdient, dat verhaal, dan alleen ondernemers, marketeers en managers. We hebben een deal gemaakt. Ik zeg, joh, want ik zat met hem te praten. Ik zeg, Ali, leuk, maar eigenlijk ben jij gewoon een waardeloze ondernemer. Dat is ook niet zo, hè? Want hij heeft een paar prachtige bedrijven neergezet.
Maar je dacht, ik waardeloze spreker, jij waardeloze
ondernemer. Ja, ja, ja. Nee, natuurlijk, je moet het soms even scherp zetten. Hij heeft een prachtig bedrijf neergezet samen met zijn mensen. Maar hij zat wel zijn bedrijf in de weg. En Ali wilde graag nieuwe dingen erbij doen. Dus meer aan de business werken. Maar hij vond toch dat hij steeds in de business werd gezogen. Dus ik zeg, dan kan ik je me helpen.
Waar lag dat dan aan?
Nou, een aantal dingen.
Je hoort wel vaker natuurlijk. Hè? Mensen willen graag aan hun bedrijf werken, maar komen in de praktijk toch elke keer weer op kleine muggenziftenrijtjes terecht.
Ja, en dat had hij ook. En daar had hij steeds meer irritatie over. Maar er waren een paar dingen die belangrijk zijn. Hun manier van werken van Ali en Brechtje, die hadden ze niet echt overdraagbaar gemaakt.
Wat voor manier van werken was dat dan?
Nou, er altijd zijn. Als een van de artiesten, bijvoorbeeld de rapper Boef,
ja,
die had wat moeite om vanwege zijn verleden om een hypotheek rond te krijgen. Mm-hmm. Nou, zij regelen dat dus voor hem. Of om een verzekering te krijgen, zij regelen dat voor hem.
Maar dat deed zij altijd?
Ja, ze zorgen tot in de finesse voor hun artiesten. Maar er zit een hele mooie reden onder. Want heel veel van die rappers die hebben toch vaak een krasje opgelopen in hun leven. Die hebben dingen gedaan die niet mogen. En zij zeggen dus nee, dat maakt die mensen juist mooi en die gunnen wij een kans. Maar eigenlijk hebben we iets gedaan wat ze prima zonder mij ook hadden gekund in alle eerlijkheid. Maar waar heel veel ondernemers, hè, daar is Ali niet anders in dan andere ondernemers, waarvoor ze geen tijd nemen.
Ja.
Want soms moet je gewoon echt gaan zitten, jongens. Wat voor bedrijf willen wij nou zijn?
Ja.
En wat betekent dat voor ons gedrag?
Ja.
En schrijf gewoon eens op wat je wilt zijn. En werk dat gewoon eens heel goed uit. Van, stel dat je wilt echt een rainmaker zijn voor artiesten. Hè? Dat is een van de dingen die ze gaaf vonden.
Ja.
Wat betekent dat precies? Wanneer ben je een rainmaker? Hoe ziet je dienstverlening eruit? Wat betekent dat voor de branding van de artiest? Wat betekent dat voor hoe je voor hem zorgt? Hoeveel tijd kost dat? Hoe goed bereikbaar moet je zijn? En hoe organiseer je dat? We zijn het gewoon gaan uitschrijven. En zijn het vervolgens gewoon gaan doen. Dus het is allemaal geen rocket science. Maar het is wel maximaal gebruik maken van de kennis van je mensen en daar ook tijd en ruimte voor maken. Ja, en dan kun je, net als Ali, aan de business werken en word je niet meer in de business gezogen.
Arco, mag je hartelijk danken voor je bijdrage aan de Business Books podcast.
Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn.
Dan gaan we door naar het derde boek, Thijs, Rockonomics van Alan Krueger. Wat zeggen de recensenten?
Is the a brilliant metaphor of our whole economy. Harlan Cohen, author of Don't Let Go. Maar deze vind ik misschien nog wel mooier. Is wel wat lang. I actually majored in economics. A few years later, I bumped into a former classmate who asked me what I was doing. And when I told him I was handling rock radio promotion for Mercy Records, he said, what a waste of your education. I hope he reads Rockonomics and he'll find out I didn't end up as a total loser. Cliff Bernstein, manager van Metallica en de Red Hot Chili Peppers.
Wauw, ik zie dat die twee dezelfde manager
nee, wist ooit ik, wist hadden. Ik ook niet. En het zijn twee redelijk succesvolle bands.
Ja,
de Chili Peppers komen weer naar Nederland.
Well. He ended well.
Ja, dit boek, het is even, het is een beetje, ik heb ooit een artikel van hem gelezen. Volgens mij heb ik dat zelfs in de podcast besproken. Volgens mij was het ook van hem in The Economist. En toen dacht ik, toen zag ik die boek. Ik vraag een interview aan. Dus ik bel de uitgever. Maar de beste man is overleden in maart 2019.
Oh.
Hij heeft suïcide gepleegd. Is gevonden in zijn huis. Dus dat interview ging niet door. Toen heb ik hem maar een recensie-exemplaar aangevraagd van het boek. Dat kwam ook pas heel laat. Dus ik heb hem op mijn e-reader gelezen de afgelopen dagen.
Wat een macaber verhaal.
Ja, een beetje wel. En wel teleurstellend. Ik had de man graag gesproken. Want hij was namelijk economisch adviseur van Obama ook.
Mm.
En een vooraanstaand adviseur. En wel een creatieve denker. En in het intro van het boek lees je ook dat hij had eerst een essay geschreven over dit onderwerp of een lezing. Had hij naar Obama gemaild en die heeft het aan al zijn ministers gestuurd van dit moet je lezen. Wat is nou de kracht van meneer Krueger was, hij schrijft zelf ook, we economists don't tell stories very well. Economieboeken zijn altijd reet saai en dingen. Het leuke van die muziekindustrie werkt als een soort perfecte metafoor voor wat er in de economie gebeurt en wat er te gebeuren staat. En dat weten we eigenlijk allemaal. De muziekindustrie is een van de eerste industrieën, eerste economische sectoren die totaal gedisrupt is.
Spotify. Eerst, Apple eerst.
Precies. Eerst het cassettebandje. Hè?
Oh ja.
Dat was al de langspeelplaat. Hè? Maar ik heb nog heel veel cassettebandjes opgenomen. Ging naar de bibliotheek, cd'tjes halen, cassettebandjes.
Walkman, daarna de cd's.
Precies. Daarna de cd's. De iPod.
Mini-disc. Heeft nog heel even geprobeerd.
Van Sony.
De hele jammerlijk gefaald.
Maar toen begon al wel natuurlijk een beetje de piraterij. Hè? De Napsters van deze wereld.
Ik kan me nog herinneren.
Ja.
Met een dial-up verbinding nummers van Napster halen.
En wat er toen gebeurd is, werd die hele industrie totaal disrupt. Heel veel artiesten moesten hun hele verdienmodel omgooien. Moesten van geld verdienen aan de verkoop van platen. Moesten ze al hun geld gaan verdienen met of een meerdere deel van hun geld aan optredens.
Ja, crap, moesten ze gaan werken.
Ja, daar heb ik straks ook nog wel nog wat interessant over te vertellen. Maar wat ook wel grappig, al die platenmaatschappijen, die gingen natuurlijk ook, die hadden echt de grootste problemen. Want zij waren moneymakers kwijt. En wat je nu ziet gebeuren trouwens, is wel dat voor het eerst in jaren neemt het inkomen van muzikanten aan de kant van plaatverkoop, oftewel streaming eigenlijk nu, neemt toe. Voor het eerst verdienen ze weer aan rechten, weer wat meer aan rechten, maar nog steeds het leeuwendeel van het geld moeten ze verdienen aan toeren. Dus ze moeten inderdaad veel harder werken, dat klopt eigenlijk wel.
Ja.
En wat hij nou eigenlijk zegt, ja, je moet zien, die muziekindustrie is heel leuk om in de gaten te houden. Want het is eigenlijk een beetje de kanarie in de kolenmijn. Je ziet daar allemaal dingen gebeuren. Ontwikkelingen door digitale ontwikkelingen die hele sector op zijn kop zetten. Die over een tijdje gaan gebeuren in het bankwezen, in de verzekeringswezen. Dus hij zei, als je die sector in de gaten houdt, dan zie je eigenlijk al wat er gaat gebeuren de komende jaar.
Ja, want ik las vanmiddag een hele grappige tweet van Sander Schibbel-Pennink over de boze accountmanager uit Amersfoort-Vathorst. Wat kan een boze accountmanager uit Amersfoort-Vathorst met dit boek?
Nou ja, het verklaren waarom hij boos is. het is wel een beetje macro-economie boek natuurlijk. Maar kijk bijvoorbeeld, wat ik heel aardig vind, we hebben nu heel erg over bijvoorbeeld Thomas Piketty, hè, met de rijken en de rijkste die eerst rijker worden en middengroepen die verdwijnen.
Ja.
Hij zegt, dat zie je in het kleine muziekindustrie. Je zou denken, door Spotify kan iedereen muziek maken en dan wordt het één groot democratisch
iedereen
feest.
Iedereen kan het delen, iedereen kan het luisteren.
Wat je krijgt bij scalable models, en dat zie je natuurlijk ook in webwinkels waar Amazon heerst. Je ziet een paar grote artiesten, de Taylor Swift's en de van deze wereld, zeg maar. Die worden heel machtig. Die hebben enorm veel geld. Iedereen luistert die dingen. Want vroeger ging je naar een platenwinkel, dan wilde je de platen als plaat uitverkocht, kocht je een andere plaat, en die leek je ook nog wel leuk.
Ja.
Maar nu is altijd alles beschikbaar. En gaan mensen dus heel snel voor wat zij denken dat het beste is.
Precies, dus die serendipiteit is volledig verdwenen.
Ja, dus de variatie wordt eigenlijk kleiner. En dat zie je in heel veel gebieden in de economie gebeuren hierdoor. Hè? Ook in boeken. Je ziet ook boeken dat de...
ACO bijvoorbeeld, alleen maar de topboeken liggen daar.
Ja, dus dat zie je overal. En je ziet ook de rijke artiesten worden rijker. De middengroep verdwijnt.
Ik baal er wel van. Vroeger vond ik het altijd heel leuk als ik naar ergens naartoe ging vliegen, dat je dan op Schiphol even een nieuw businessboek kocht.
Ja.
Maar ja, we hebben inmiddels echt alles al drie keer uitgelezen. Je vindt er helemaal niks nieuws meer.
Nee, maar je krijgt eenheidsworst. En dat is met muziek is het precies hetzelfde. Wat ik ook trouwens wel heel aardig vond, dat wist ik helemaal niet. Ik denk muziek is een groot big business. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee?
Business, 50 miljard, 0,06% van het wereldwijde BBP wordt rechtstreeks met muziek verdiend door plaatsmaatschappijen en artiesten. Het is armoedtroef.
Je kan er helemaal geen droog brood mee in verdienen.
Nee, de gemiddelde muzikant in Amerika verdient $20.000 per jaar.
We zullen toch niet gaan krijgen dat muzikanten straks meelijwekkend naar journalisten gaan kijken van, oh, ze hebben wel werk.
Ja, nou bijna.
Oh.
En
waar gaat de wereld naartoe?
Ja, het wordt even. Nou, maar dit is eigenlijk altijd al een beetje zo geweest. Muziek is nooit big business geweest. Maar goed, ik wist dat niet. Dus dat vond ik ook wel opvallend. Er is natuurlijk wel heel veel. Als je zo'n festival hebt, komen er allemaal frietboeren die wel een hoop geld aan verdienen. Hè?
Ja, precies.
Dus is natuurlijk
je kan beter dus een foodtruck hebben dan op het podium staan.
Nou ja, het is wel raar dat wij 4 uur per dag of 2 tot 4 uur per dag naar muziek luisteren en dat er zo weinig geld mee wordt verdiend. Dat is eigenlijk wel raar. En zelfs de topverdieners, hè, als je nou over Justin Bieber's hebt, die verdienen geen honderden miljoenen. Die verdienen minder dan een Messi of zo. Dat is echt, valt heel erg tegen. Nou ja, voor de rest is het gewoon. Heeft hij het ook over de toekomst van de muziekindustrie? Vond ik ook wel leuk. Wat gaat er gebeuren in de muziekindustrie nu? Wat wordt de volgende disruptie? En hij gaf aan, hij dacht dat Spotify misschien wel muziek gaat maken binnenkort. Net als Netflix eigen
producties gaat maken.
Dat de volgende
Ze hebben al zo'n podcastbedrijf laatst gekocht, hè? Dat biedt ook nog eens hoop voor ons.
Ja, dat biedt zeker hoop voor ons. Ik denk dat ze ons binnenkort gaan inlijven. Maar het zou dus ook kunnen dat zij artiesten gewoon gaan contracteren. En zij gaan bepalen wie hoog in de hitlijsten komen. En eigenlijk de rol van de traditionele platenmaatschappij daarmee gaan vervullen.
Er komt ook een boek over Spotify aan. Ik hoop dat ik hem binnen heb voor de volgende
Dat zou ik heel leuk vinden. Ja.
Thijs, voor wie is dit boek?
Nou, ik wil nog even twee dingen. Vond ik echt wel grappig. Er zitten ook leuke feitjes in en zo die je normaal niet te weten komt. Je hebt van die co-producties, hè, waarbij een bekende zanger met een iets bekendere nummer maakt. Despacito van Luis Fonsi en Justin Bieber en zo. Hij zegt, je ziet vaak dat de bekende artiest altijd in de eerste 30 seconden de zang doet. Waarom zou dat zijn?
dan komt hij als eerste met zijn naam bovenaan?
Nee, Spotify betaalt pas als er 30 seconden geluisterd is. Dus dan, ja, mooi. Wat ik ook een mooie mythe vond over de jaren 60, waarin we allemaal lief en aardig voor elkaar waren en anticapitalistisch.
Ja?
Een citaat van Paul McCartney. Somebody said to me, but the Beatles were anti-materialistic. That's a youth myth. John and I literally used to sit down and say, now let's ride a new swimming pool. Gewoon vuile kapitalisten, jongen, die Beatles.
Fantastisch.
Nou, wel mooie dingen. Maar,
Thijs, voor wie is dit boek?
Voor wie is dit boek? En voor iedereen die geïnteresseerd is in de muziekindustrie en voor economen. Mensen die het leuk vonden om zich in de economie te verdiepen.
Wanneer moet je het lezen?
Op vakantie, aan het zwembad, wat je hebt verdiend met je liedjes.
Ja, of niet.
Of niet.
En cadeautje verkopen.
Dit is wel een leuk cadeautje, denk ik. Ja? Voor een econoom, ja.
Oh ja, dat is een goeie. Voor een econoom is het een fantastisch
hobby-econoom
cadeau. Nou, dus toch, dan heeft hij een mooi, waardig afscheid gekregen met dit boek.
Ik voelde het toch raar. Ik vond het iets triest. Ja. Had het. Ja. Dan gaan we naar het laatste boek. Thuis ben ik niet zo leuk, van Jos Burgers. Remy, wat zeggen de recensenten?
Nou, helemaal niks. Tenminste, alweer geen professionele. Maar, geen professionele recensenten. Maar wel eentje van ene G. Groenewoud op managementboek.nl. Leerzaam, inspirerend en interessant om te lezen hoe bedrijven als hashtag Albert Heijn, hashtag Gamma en hashtag AFAS. Oh, en hashtag IKEA omgaan met humor.
Slaat die hashtag op?
Ik heb geen idee.
Okay.
Nee, ja, misschien hoopt deze man dat bedrijven ooit een hashtag voor hun naam gaan zetten. Okay. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ja, drie keer raden waar dit boek over gaat, Thijs.
Marketing met grapjes marketing, of noem je dat?
Ja, ja. Ja. En ja, ik heb het boek van voor naar achter gelezen. Want ja. Yeah, Jos Burgers koketeert er altijd zelf ook een beetje mee. Hij schrijft korte boeken. Dus ik was er ook inderdaad echt binnen een uur doorheen. Jij bent niet zo fan van dit soort, dit genre boek.
Nee. Ik ben een droeftoeter, hè. Volgens mij hebben we dat al eens een keer besproken.
Ja, maar meer van die, jij houdt wat meer van onderbouwde boeken, hè?
Ik vind het, ja. Ik heb deze niet gelezen, dus ik ga niet oordelen over een boek wat ik niet gelezen heb. Maar zo'n vorige boek wel. Het is niet mijn genre. Ik vind het soms wat makkelijk. Ik hou meer van boeken waar dan wat wetenschappelijk onderzoek achter zit.
Wat vind je dan van humor op de werkvloer? Of humor om klanten mee te binden? Nu je voor een groot kapitalistisch bedrijf werkt.
En ik hoop echt een paar hele leuke voorbeelden van jou te horen. Ik heb helemaal niks tegen humor. Ik sta zelf bekend op mijn enorm flauwe grappen. Vraag maar aan mijn kinderen. Dus ja, nee, ik vind het op zich heel erg leuk. Maar ik vind humor en bedrijfsleven en marketing. Het is een soort. Als het lukt, is het heel tof. Maar het kan ook wel echt tenenkrommend zijn.
Ja.
En dan mag jij even met een voorbeeld komen waar het goed is. En tenenkrommend. Staat die in het boek?
Ja, nou zeker. Op een gegeven moment beschrijft Jos een juwelier. Die dan het zelf heel grappig vindt. Dat als zijn klanten dan vragen van, kan er ook nog wat vanaf? Als ze een horloge hebben gekocht. Dat hij dan zegt, het prijskaartje. Dat Jos ook al aan die beste man adviseert van, dat moet je gewoon niet doen. Hij schrijft ook, je moet altijd lachen met je klanten en vooral niet om je klanten. Maar er staan ook wel een paar hele leuke dingen in. Ik weet nog wel bijvoorbeeld, hij beschrijft bijvoorbeeld over dat een paar jaar terug, Gerrit Zalm, was hij net bestuursvoorzitter van ABN AMRO, dat hij als bij het nieuwjaarscongres, als zijn zus Priscilla, verkleed en al op het podium kwam, hoerenmadam, en dat ze verkondigde dat bij haar de klant wel altijd centraal staat. En dat Gerrit nooit, dat een helaas mislukt ondernemer is. En dat hij vroeger nog wel werkte, maar dat hij tegenwoordig niet meer werkte, maar leiding gaf. En ook nog eens veel meer verdiende dan de mensen die daadwerkelijk het werk deden. Dat was bijvoorbeeld heel grappig. Het boek gaat dus inderdaad over hoe kan je nou humor gebruiken om je klanten blij te maken. In het begin wordt ook een professor Peter McGraw aangehaald. En die heeft blijkbaar onderzoek gedaan naar wat humor kan doen. En blijkbaar kan je humor ruzies makkelijker oplossen. Je wordt ook altijd slimmer ingeschat als mensen je een beetje grappig vinden. En je wint sneller vertrouwen van anderen. En zo is er ook een onderzoekje ooit een keer gedaan naar verkopers. En die dus bleek dat grappige verkopers daadwerkelijk meer geloof dat auto's waren auto's verkochten. Ja. Dan andere. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dat moet eigenlijk uit het boek naar voren komen.
Maar dat is natuurlijk moeilijk.
Ja.
Het is geen moppenboek.
Nee, het is geen moppenboek. Het is ook gewoon een serieus boek eigenlijk over humor met wat voorbeelden her en der. Hij beschrijft wel dat goede humor drie bouwstenen bevat. Het moet onverwacht zijn. Het moet eigenlijk een bestaande situatie waar mensen iets verwachten overdrijven, maar dan in omgekeerde vorm. Dus het moet onverwacht zijn, overdreven en omgekeerd. Dus pak een standaard situatie en geef er een bijzondere draai aan.
Dat klinkt als de definitie van humor.
Ja, nou dat is het ook. En dan krijg je voorbeelden bijvoorbeeld van een wegwerkzaamheden. Een wegwerker in Gorinchem of zoiets. Een van een provinciedorpje. Die dan had een bord neergezet om mensen die dan even moesten wachten. Omdat ze niet snel konden doorrijden van excuses voor het ongemak. Als Rome in één dag gebouwd was, hadden we dat bouwbedrijf zeker ingehuurd. Nou, dat vind ik dat toch wel. Is zijn leuke humor. Of een koffiezaakje ergens. Ook weer in een stadje ergens. Die had een slechte recensie gekregen op TripAdvisor. En die op een grote bord neergezet. Come in and try. The worst coffee one woman had on TripAdvisor. Nou, dat soort grapjes. Dat staat er voor me. Probleem is wel een beetje dat het wel lastig toepasbaar te maken is. Dus je leest het en dan moet je er wel echt gewoon zelf je volledige creativiteit.
Je hebt niet een hele leuke grap voor je eigen sprout bedacht.
Nee, nog niet. Maar misschien ben ik gewoon niet grappig genoeg.
Ja, weet je, het is ook altijd context. Ik weet nog, een beetje flauw voorbeeld. Ik zat op mijn telefoon te kijken. Jij keek terecht geïrriteerd. Ik zocht een foto, maar ik kon hem niet vinden. Ik was laatst in Egmond. Ik was de halve marathon gaan lopen. Heel goed voor mezelf.
Goed bezig.
Even complimentje geven.
En Tiny Habits heeft gewerkt.
Ja, precies. Nou, dat was een pokkenend. Maar ik liep langs een of ik weet zo'n voetbalclub. Die had een ontzettend slechte slogan in Egmond. Als een lezer als een luisteraar denkt, oh ja, die weet ik.
Geef hem door, dan noemen we hem in de volgende podcast.
Dat was de slechte. En ik kwam aan een hele slechte uit Ierland. Dat was een bedrijf dat banken verkocht, meubels.
Ja.
En die heette de Sofa King. En dan was de advertentie Sofa King Good.
Oh, ja.
Is dat een goeie of niet? Beetje cheap, hè? Leen Bakker banken.
Ja, maar goed.
Voor wie is dit boek?
Nou, dat is een goede vraag. Ik ben er zelf ook nog niet helemaal achter. Maar het is een dun boekje. Dus als je het in je handen krijgt, dan ben je er ook zo doorheen.
Wanneer moet je het lezen?
Nou, ik heb eigenlijk een betere tip. Jos is namelijk naast schrijver van, ik geloof wel iets van 25 managementboeken, waarvan ik geloof 10 het best verkochte managementboek van het jaar. Is hij ook bovenal een briljant spreker. Zijn lezingen, ik heb ze vaak gezien, sommige dubbel, blijven elke keer weer verbazen, verrassen. En zijn gewoon heel erg leuk. Dus ik denk dat dit boek ook weer een geweldige lezing gaat veroorzaken. Dus ga eigenlijk gewoon naar een lezing.
Dat is misschien wel een hele goede tip. Heeft hij een hoop grappen klaar, denk ik al. Cadeautje of kopen, dit boekje?
Nou, het voordeel is, meestal bij een lezing krijg je het ook nog eens cadeau.
Oh, nou, dan ga je naar de lezing, krijg je het boekje cadeau. Nou, een heel mooie oplossing. Dat was al het laatste boek. Hebben wij nog tips van Around the Web? We hebben natuurlijk al een paar podcasts genoemd.
Ja, jij eerst. Jij hebt nog wat schaamteloze zelfpromotie namelijk.
Ja. Zou ik niet meer doen. Doe ik toch. In de vorige podcast hadden we Safi Bakal geïnterviewd. Ik vond het zo'n leuk gesprek. Ik heb samen met hem op een hotelkamertje in Krasnopolski gezeten. Het is een half uur. En ik vond eigenlijk het hele gesprek leuk. Dus ik dacht, ja, dan gaan we dat weer 10 minuten uitknippen. Maar waarom zetten we niet het hele ding online? Dus ik heb in een special hebben we 30 minuten lang een interview met Safi Bakal. Ik ben benieuwd of als jullie het waarderen.
Ja.
Hoor ik graag van luisteraars of dat een goed idee is om zo'n interview in zijn geheel in de uncut version online te zetten.
Ja, het was een beetje luid opgenomen, maar gelukkig heeft Max dat weer kunnen rechtbreien in de edit. Ja, dankjewel.
Ja, ik was een beetje zenuwachtig. Ik had de microfoon te hard gezet. Ik dacht, oeh, straks is het te zacht. En toen heeft Max
Het is ook niet dat het de oud adviseur van Obama was, hè, dus.
Was ook. Nou ja, dat is een gevaar. Ja. Ik heb iets met oud-adviseurs van Obama.
Ja, dat is deze leeft nog. Ik heb ook nog een tip in mijn reis in die Tesla. 15 uur lang lekker in mijn eentje. Fijn trouwens. Even je hoofd helemaal leegmaken. Was ik op zoek, dacht ik van ja, ik kan wel 15 uur podcast gaan luisteren. Is ook een beetje
had je wel een goede tip gehad nou, hè?
Had ik wel een goede tip
gehad. Dat is wel jammer dat je die kans niet hebt aangepakt.
Maar ik heb een proefabonnement genomen op Storytel. En daar kan je dus allemaal luisterboeken op downloaden. Of streamen. En ik heb dus allerlei luisterboeken geluisterd onderweg.
Wat was het beste luisterboek dat je geluisterd hebt?
De beste tip was dat ik de boeken van Yuval Harari, die van Homo Deus, ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, die van Homo Deus en 21 lessen van de 21ste eeuw, dat ik erachter kwam dat je op 2 keer de snelheid de verteller een stuk minder saai wordt.
Dus echt dan, waar?
ik viel bijna in slaap de eerste keer. Maar op 2 keer de snelheid gaat het tempo gewoon een stuk beter. Dus tip voor de luisteraar, zet die luisterboeken gewoon eventjes een tandje in de hogere versnelling.
Zeker als je in Duitsland over de autobaan rijdt. Want dan is het niet zo erg als je je pedaaltje dieper indrukt. Ja, dat was hem alweer. De 19e Business Books podcast van de tweede van dit jaar. Laat alsjeblieft reacties achter wat je ervan vond. Kritiek is ook altijd welkom. En je kunt ons vinden op Spotify, Apple Podcast en SoundCloud.
Ja, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.